Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, wij willen samen gaan zingen uit Psalm 103 en daarvan het 8e vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachteloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Het is het 8e vers van Psalm 103. Gemeente, ook vanmorgen stellen wij ons onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. En in aansluiting daarop zingen wij uit Psalm 51 en daarvan het 9e vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen, het is nooit, o God, van u veracht geweest. En wat er verder volgt in het 9e vers van Psalm 51... Na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor vanmorgen kunt u vinden in het Oude Testament, de profetie van Jesaja en daarvan het 61ste hoofdstuk. Schriftlezing is dus Jesaja 61. En wij lezen daar het woord van de Heere als volgt. De geest des Heeren Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden, om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren, en de dag der wrake onze Gods, om alle treurigen te troosten, om de treurige Sions te beschikken, dat hun gegeven worden sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwde geest, opdat zij genaamd worden eikenbomen der gerechtigheid, een planting des Heeren, opdat hij verheerlijkt worden. En zij zullen de oude verwoeste plaatsen bouwen, de vorige verstoringen weder oprichten, en de verwoeste steden vernieuwen, die verstoord waren van geslacht tot geslacht. En uitlanders zullen staan en uw kudden weiden, en vreemden zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Doch gij lieden zult priesters des Heeren heten, men zal u dienaren onze Gods noemen. Gij zult het vermogen der heidenen eten, en in hun heerlijkheid zult gij u roemen. Voor uw dubbele schaamte en schande zullen zij juichen over hun deel. Daarom zullen zij in hun land erfelijk het dubbele bezitten. Zij zullen eeuwige vreugde hebben, want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat de roof in het brandoffer. En ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. En ik zal een eeuwig verbond met hen maken. En hun zaad zal onder de heidenen bekend worden, en hun nakomelingen in het midden van de volken. Allen die hen zien zullen, zullen hen kennen, dat zij zijn een zaad dat de Heere gezegend heeft. Ik ben zeer vrolijk in de Heere, mijn ziel verheugt zich in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Gelijk een bruidegom zich met priesterlijk sieraad versiert, en als een bruid zich versiert met haar gereedschap. Want gelijk de aarde haar spruit voortbrengt, en gelijk een hof hetgeen in hem gezaaid is doet uitspruiten, alzo zal de Heere Heere gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor al de volken. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, vragen wij eerst de Heere om zijn zegen over deze dienst. En wij willen in de voorbeden denken aan de familie van mevrouw Vos, de boer die gisteravond is overleden. Wij willen ook voorbeden doen voor de heer van Lenen uit Goudswaard die in het ziekenhuis verblijft. Voor de zieken thuis en in de zorgcentra voor rouwdragenden, alleenstaanden en ook voor de kerktelefoonluisteraars. Laten we samen bidden. Heere, almachtige en genadige God in de hemel, wilt u ons hart vervullen met eerbied en met diep ontzag voor u, die woont in de hemel en die het bent, die ons vanmorgen op uw dag hier samenbrengt in uw huis, rondom uw geopend woord en uw eeuwig blijvend getuigenis. En wat is dat een wonder, Heere, dat wij hier vanmorgen mogen samenkomen, dat u ons nog steeds laat in de genadetijd, in de dag der zaligheid. Want ook in de achterliggende week hebben wij gehoord, is er iemand vanuit de gemeente, een oude mevrouw, op hoge leeftijd, die het tijdelijke met het eeuwige heeft moeten verwisselen. En dan is het eeuwigheid. Heere, geef dat wij zullen beseffen dat ook wij mensen zijn, allemaal, die voor de eeuwigheid geschapen zijn. En nu moeten wij u belijden, Heere, dat wij zondaar voor u zijn. U hebt ons immers zojuist uw heilige wet laten horen. En die wet stelt ons schuldig tot in het diepst van ons bestaan en wijst ons aan als verloren zondaar voor u. En daarom is ook de dood in de wereld gekomen. Maar nu laat u ons opnieuw ook vanmorgen in uw huis het evangelie van de knecht des Heren verkondigen. Nu laat u daarin horen, Heren, dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat wij ons bekeren en leven. Ja, nu bent u hetzelfde die vanmorgen in de bediening van uw evangelie tot ons komt en die verloren schuldige zondaren nodigt en roept: wend u naar mij toe en wordt behouden, o al gij einden van de aarde, want ik ben God en niemand meer. En Heere, dan bidden wij van u, wilt u vanmorgen uw heilige geest in ons hart geven, dat woord wat vanuit de schriften tot u ons komen mag, door uw heilige geest gelegd mag worden in ons hart, opdat ons hart geopend zal worden, vernieuwd zal worden, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja, wilt u dat wonder van genade, Heere, in het leven van ons allen werken, wanneer we dat nog missen? En dat vragen wij u voor onze kleinste kinderen, die ook vanmorgen in de kerk mogen zijn, waar ook vanmorgen het woord tot hen mag komen, en waar u ook vanmorgen onze kinderen en onze jongeren oproept: zoek de Heere terwijl hij te vinden is, en roep hem aan terwijl hij nabij is. U hebt het immers beloofd, Heere, die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. O, geef dat uw woord zo vanmorgen een kracht Gods tot zaligheid mag zijn, in het leven van onze kinderen en in het leven van onze jongeren, maar ook in het leven van ons allen. Ook wanneer we ouder of oud en misschien wel stokoud geworden zijn, en wanneer wij nog steeds moeten belijden dat wij leven zoals we geboren zijn, vreemdeling van u en van ons hart, o, wilt u dan vanmorgen, Heere, het woord van de prediking gebruiken om uw koninkrijk uit te breiden en om zondaren tot u te bekeren, de levende God? U hebt toch immers beloofd in uw woord dat u de dwaasheid van de prediking wilt gebruiken. En dan is dat voor u slechts een wenk van uw alvermogen om zondaren te laten buigen aan uw voeten, met de belijdenis van de tollenaar: o God, wees mij de zondaar genadig. Maar om hen ook te laten zien op het volbrachte werk van Christus, die gekomen is om zondaren zalig te maken en die alles volbracht heeft. Wilt u zo vanmorgen uw zegen geven, Heere, en ook wanneer wij u mogen vrezen, wanneer wij u mogen dienen en wanneer wij mogen weten van dat wonder, van uw opzoekende liefde in ons leven, wilt u ons dan vanmorgen opnieuw brengen aan de voeten van Christus, die gezonden is om de zachtmoedigen het evangelie te verkondigen en om te genezen de gebrokenen van hart? O, misschien zijn er vanmorgen ook wel zulke mensen in de kerk, een jongen of een meisje, een man of een vrouw, met een verbroken hart, een hart dat zich schuldig weet voor u, maar wat tegelijkertijd niet meer zonder u leven kan, en wat met een hart in de kerk zit, wat uitroept tot u die leeft en die aan de ziel het leven geeft. O, Heere, wilt u vanmorgen dan uw woord gebruiken om hen te laten zien dat de zaligmaker gekomen is om te verbinden de gebrokenen van hart met zijn onbegrijpelijke zondaarsliefde. Zegen zo vanmorgen uw woord. En zo dragen wij de hele gemeente aan u op. Dan denken wij in het bijzonder aan de kinderen van mevrouw Vos de Boer. Heere, wilt u ook hen in alle verdriet gedenken? Wilt u bovenal geven dat zij met al dat verdriet de toevlucht tot u zullen nemen? Dat zij de troost zullen zoeken waar ze alleen te vinden is, bij u, de God van alle genade, die de enige troost in leven en in sterven door Christus Jezus wilt en kunt schenken. O geef dat zij die troost mogen leren kennen en daaruit zullen leven. Heere, gedenk zo alle rouwdragenden, ook alle anderen die kortere of langere tijd geleden een geliefde moesten missen door de dood. Wat kunnen de wonden schrijnen? Wilt u geven, o God, dat met alle leed en verdriet zij tot u mogen vluchten en zuchten, die het gezegd hebt, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. Zo bidden wij u ook voor de Heer van Lenen uit Goudswaard, die in het ziekenhuis verblijft. Wilt u ook hem daar gedenken, Heere, ook op deze dag? U bent niet aan een plaats gebonden, ook al hebt u uzelf bijzonder verbonden aan uw huis, en toch, u hebt meer dan één zegen, wilt u ook hem daar gedenken? Geef dat hij op deze uw dag ook u mag ontmoeten in uw woord. En wilt u hem helpen in alle omstandigheden? Geef ook dat de ingreep die, als u het geeft, morgen zal moeten plaatsvinden, gezegend zou mogen worden tot herstel van zijn lichaam. Maar wilt u bovenal ook hem gedenken voor de eeuwigheid, willen bergen onder uw vleugelen, want wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtigen. Zo bevelen wij u ook alle andere zieken, die thuis of in zorgcentra verpleegd worden. Wilt u ook hen gedenken in al hun omstandigheden? U weet die omstandigheden veel beter dan dat wij ze u kunnen vertellen. Ontferm u over alles wat in nood en smart tot u verheft het angstig hart. Denk zo ook aan hen die alleen kan zijn, die alleenstaand zijn, door welke omstandigheden dan ook. U kent ook hen, Heere. Wilt u ook hen gedenken? Geef dat zij mogen ervaren dat u in uw woord gezegd hebt dat u een vader der wezen en een man der weduwen wilt zijn. En al is het dan eenzaam in ons huis, geef dat zij de gemeenschap met u, de drie enige God, door Christus Jezus mogen kennen in het wonder van uw opzoekende genade. Wilt u zo u ontfermen over de hele gemeente? Wij dragen de broeders van de kerkraad met u op, met hun predikant. Wilt u hen sterken en zegenen in al het werk wat zij in de gemeente mogen doen? Denk ook aan de dienaar van uw woord die u aan deze plaats verbonden hebt, samen met zijn gezin. Wilt u hen gedenken ook wanneer in de komende tijd er afscheid genomen zal worden en een nieuwe toekomst voorligt door u zo geleid? Heere, ontferm u over hen tezamen en wees u hen als een vurige muur rondom, ook aan de andere zijde van de oceaan. Gedenk zo uw hele kerk over het rond van deze wereld, alle plaatsen waarop deze morgen uw dienaren mogen uitgaan om uw woord te verkondigen. Wilt u ze sterken en ondersteunen, Heere? Geef ze de bediening van uw Heilige Geest. En mag de bazuin een helder geluid voortbrengen om de zonde in alle ernst en eerlijkheid aan te wijzen, maar om ook heen te wijzen naar het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, en om Christus te verkondigen aan de grootste van de zondaren. Wilt u zo ook hier vanmorgen in ons midden zijn? Wilt u de schriften openen? Wilt u onze harten openen? Ja, komt u zelf, Heere, in ons midden en geef dat wij een dienst uit uw hand mogen ontvangen, waarop we mogen terugzien als een dienst waarin u zelf in ons midden wast. Scheur de hemel en wilt u nederdalen. Gedenk zo alles in alle dingen wat wij nodig hebben. Geef uw zegen in het luisteren naar uw woord, maar ook in het spreken van uw woord. Wilt u vervullen met ernst en eerlijkheid, maar ook met liefde en met ootmoed, om zondaren te mogen heenwijzen naar de Christus der Schriften. Ontferm u zo uit genade over ons. Wij hebben dat alles niet verdiend, en u bent rechtvaardig als u voorbij gaat. Maar wilt u het doen vanwege de volkomen verdiensten van hem, die ook de lijdende knecht des Heren is, en die voor overtreders gebeden heeft, Wij bidden het alles van u, om Christus wil. Amen. Gemeente, namens uw kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. Op de jongstleden gehouden zesjaarlijkse stemmingsvergadering werd unaniem besloten dat de verkiezingsprocedure voor ouderlingen en diakenen wordt gehouden zoals het ook in de afgelopen jaren is geweest. Als kerkraad willen we hiervoor ook onze dank richting de gemeente uitspreken. Woensdagavond 3 december zal er weer de voortgezette catechese zijn, aanvang om 7:45 en ieder is hartelijk welkom. Donderdagmiddag willen we weer de contactmiddag houden, de aanvang is 2:30. En voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. Wij gaan nu samen zingen uit Psalm 147 en daarvan het tweede en ook het derde vers. Hij heelt gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hunne smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. En ook het derde vers. Zeer groot is onze Heere vol krachten, onpeilbaar diep zijn Gods gedachten. Daar zijn verstand nooit af te meten, ver overtreft al wat wij weten. En wat er verder volgt in het tweede en in het derde vers van Psalm 147, en onder het zingen zal er gecollecteerd worden. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerkvoogdij, en de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het orgelfonds. En al deze collecten worden van harte bij u aanbevolen, terwijl we zingen uit Psalm 147, de versen 2 en 3. gemeente, wij leven weer in de tijd van Advent. Het is immers vandaag de eerste Adventszondag. Adventtijd, dat betekent verwachtingstijd. De tijd waarin wij toeleven naar de herdenking van de komst van Christus op aarde. En dan kennen wij in ons kerkelijk jaar 4 Adventszondagen. Maar Israël in het Oude Testament leefde als het ware voortdurend in de Adventtijd. Immers, sinds God in Genesis 3, na de zondeval, in de moederbelofte de komende Christus beloofde, leefden de vromen uit het oude Israël in de verwachting van de komende Messias. En in alle Bijbelboeken van het Oude Testament vinden we hem als de Christus der Schriften. Maar in het bijzonder is hij te vinden in de boekrol van de profeet Jesaja. U weet ongetwijfeld wel dat hij de evangelist van het Oude Testament genoemd wordt. En daar is ook werkelijk alle reden toe. We hopen dat ook vanmorgen te zien in het schriftgedeelte dat we samen willen overdenken. U vindt de tekstwoorden voor de prediking in Jesaja 61. En wij staan stil vanmorgen bij het eerste vers. Jesaja 61, het eerste vers. Waar we het woord van de Heere als volgt lezen. De geest des Heeren Heeren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden, om te verbinden de gebrokenen van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de gebondenen opening der gevangenis. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeente, in deze tekstwoorden horen wij vanmorgen het evangelie van de knecht des Heren. En wij willen daarbij letten op 3 gedachten. Dit evangelie is in de eerste plaats gegeven door de 3 enige God. Want we lezen immers, de geest des Heren, Heren, is op mij. Omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. In de tweede plaats is dit evangelie gegeven tot vertroosting, om een blijde boodschap te brengen de zachtmoedigen en om te verbinden de gebrokenen van hart. En in de derde plaats is dit evangelie ook gegeven tot verlossing, om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. Wij staan dus vanmorgen stil bij het evangelie van de knecht des Heren. Dat is gegeven door de 3 enige God. Het is gegeven tot vertroosting. En het is ook gegeven tot verlossing. In onze eerste gedachte letten wij erop dat het gegeven is door de 3 enige God. Gemeente, wij weten vast wel allemaal het een en ander af van de profeet Jesaja. Jesaja, de zoon van Amos, zo wordt hij in Jesaja 1 vers 1 genoemd. Profeet in het tweestammenrijk van Juda, in de 8e eeuw voor Christus. In de tijd van de koningen Uzzia, Jotam, Agas en Hiskia. En de tijd waarin Jesaja leeft is een tijd van groot verval. Een tijd waarin het volk op grote schaal afrekent met de dienst van de Heere en de afgoden dient. En dat is in deze tijd vooral het geval in het tienstammenrijk van Israël. En daarom profeteert Jesaja in de eerste hoofdstukken van zijn profetie het naderende oordeel van God over het tienstammenrijk Israël. En nog tijdens zijn leven heeft hij de vervulling van die profetie gezien. Als in het jaar 722 voor Christus het volk van het tienstammenrijk wordt weggevoerd in ballingschap door de Assyriërs. En ongetwijfeld heeft dat alles Jesaja in het naburige Juda met grote droefheid vervuld. Want als hij rondom zich kijkt in het tweestammenrijk Juda, dan is de situatie daar nauwelijks beter. Want ook al wordt de dienst van de Heere in Juda, in de tempel te Jeruzalem, nog uiterlijk in eer en aanzien gehouden, toch, ook de inwoners van Juda hebben voor het overgrote deel afgerekend met de Heere en met zijn dienst. En daarom laat Jesaja in die eerste 39 hoofdstukken van zijn profetie vooral een prediking van het naderende oordeel over de zonde horen. En wanneer dan zelfs de godvrezende koning Hiskia in de zonde van de hoogmoed valt en al zijn schatten laat zien aan het gezantschap uit Babel, dan lijkt ook het oordeel van de Heere over Juda onafwendbaar. En dan profiteert Jesaja aan Hiskia in hoofdstuk 39, dat ook Juda zal worden weggevoerd in ballingschap naar datzelfde Babel. Ook al zal dat oordeel pas worden uitgevoerd nadat Hiskia gestorven is. En zo is de boodschap van de eerste 39 hoofdstukken van Jesaja vooral een boodschap van naderend oordeel. En toch, daarmee eindigt Jesaja's profetie niet. Want vanaf het 40ste hoofdstuk klinkt dan onverwacht en ongedacht opeens een rijke troostboodschap. Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. En dat tweede deel van zijn profetie, dat staat vrijwel helemaal in het teken van deze troostboodschap. Ja, dan mag Jesaja door de geest van de Heere geleid ver vooruit kijken, tot zelfs voorbij de tijd dat ook Juda in ballingschap gevoerd zal worden. En dan mag Jesaja zien dat de Heere uit Babel een rest zal laten weerkeren naar Jeruzalem, om daar opnieuw te wonen in Juda en in Jeruzalem, omdat de Heere tot in eeuwigheid gedenkt aan zijn verbond, ondanks de ontrouw van Juda. En gemeente, in het licht van deze troostboodschap mogen we ook de hoofdstukken 60, 61 en 62 van Jesaja lezen. En waar in deze hoofdstukken mag Jesaja dan vooral de toekomstige heerlijkheid van het herstelde Jeruzalem verkondigen. En waar dan in de hoofdstukken 60 en 62 vooral de nadruk op de heerlijkheid van de stad Jeruzalem valt, daar laat Jesaja in hoofdstuk 61 alle nadruk vallen op de toekomstige inwoners van die stad. En zo komen we dan bij de woorden van onze tekst, het eerste vers van dat 61ste hoofdstuk. De geest des Heren, Heren, is op mij. En gemeente, dan roepen die woorden mogelijk direct al een vraag bij u op. Want wie is het hier nu die in de tekst aan het woord is? Wie is die mij, op wie de geest des Heren rust? Gemeente, als we onze tekst vergelijken met Jesaja 42 en dan het eerste vers, dan wordt duidelijk wie degene is die in deze tekst aan het woord is. Want in Jesaja 42 vers 1 zegt de Heere: zie, mijn knecht, die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in de welke mijn ziel een welbehagen heeft. En dan volgen die belangrijke woorden: ik heb mijn geest op hem gegeven. Het gaat dus over de knecht des Heren. En over hem spreekt Jesaja heel veel in de tweede deel van zijn profetie. Maar wie is die knecht des Heren? Gemeente, vanuit deze woorden wordt duidelijk dat Jesaja nog veel verder mag kijken dan naar de tijd wanneer het volk weer terug zal komen uit de ballingschap uit Babel. Want als Jesaja in dit tekstgedeelte over de knecht des Heren spreekt en hem als het ware sprekend invoert, dan horen we in hem de Messias. De Messias waarvan Jesaja ook al in het eerste deel van zijn profetie soms spreken mag. Die bekende tekst, jongens en meisjes. Misschien moeten jullie die in deze tijd wel leren, op school. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten. Ook daar profeteert Jesaja van de Messias als degene op wie de geest des Heren rust. Ja, gemeente, zowel in Jesaja 11, Jesaja 42, als ook vanmorgen in ons tekstgedeelte, gaat het over de komende Messias. Gaat het over Jezus Christus. En dat wordt tot slot overduidelijk uit de woorden van de zaligmaker zelf. Want als hij in Lucas 4 op de Sabbat in de synagoge van Nazareth de schriften opent, dan neemt hij de boekrol van Jesaja en dan leest hij precies dezelfde woorden uit Jesaja 61 vers 1. Om daarna te zeggen, heden is deze schrift in uw oren vervuld. En daarom horen we vanmorgen in de woorden van onze tekst, de woorden van Christus zelf. De geest des Heren, Heren is op mij, omdat de Heere mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden. Gemeente, als we deze woorden overdenken, dan wordt de komende Christus hierin vooral getekend in het ambt van koning. Deze woorden herinneren ons aan David, over wie de geest des Heren vaardig wordt, wanneer hij door Samuel tot koning gezalfd wordt. En diezelfde twee elementen komen ook in onze tekst terug. En zo wordt de komende Christus hier getekend als de koning die gezalfd is met de Heilige Geest. De Geest is op mij, staat er, neergedaald op hem. En dat laat zien, de Geest komt van boven. Het is de Geest die uit de hemel neerdaalt op deze knecht des Heren. Want het is immers de Geest van de Heere Heere. De Geest is op mij, staat er ook. Dat betekent ook, de Geest komt niet op hem, maar ze is op hem. Van de profeten in het Oude Testament lezen we dat de Geest des Heren bij tijden vaardig over hen werd. Soms dus. Maar op de knecht des Heren rust de Geest voortdurend, als blijvend bezit. Want de Geest is op hem. En hij daalt uit de hemel neer op de knecht des Heren. Het is dan ook de Geest des Heren, Heren. En die dubbele uitdrukking van de Godsnaam, Adonai, Yahweh, staat er in het Hebreeuws. Die laat zien hoe de knecht des Heren verbonden is aan degene die hem gezonden heeft. En het legt alle nadruk op het grote gewicht van de boodschap die de knecht des Heren zal brengen. Hij is immers de gezondene van de Heere Heere, van de Almachtige God, gezalfd met de Heilige Geest. Welke betekenis heeft die zalving dan? We zagen het al dat het verwijst naar het koninklijke ambt, als een formele aanstelling en bevestiging in het ambt, roeping tot het ambt, maar ook bekwaammaking tot het ambt. God maakt iemand bekwaam door hem de geest te geven. En dat alles, gemeente, is een gebeurtenis van grote vreugde. Denk maar aan de woorden van Psalm 45 over de zalving van de koning. Daarom heeft u, o God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. En iets van die vreugde klinkt ook door in onze tekst als de knecht des Heren zegt, de geest des Heren, Heren is op mij. Want de knecht des Heren zal immers als de met de geest gezalfde op koninklijke wijze het recht van Sion herstellen. Hij zal in zijn grote kracht het heil aankondigen voor de inwoners van het herstelde Jeruzalem. De knecht des Heren is degene die het beloofde heil voor Sion brengt. Gemeente, wat zien we in deze woorden? Dat de zaligheid het werk is van de drie enige God. Het is immers de geest van de Heere Heere die op hem, de knecht, rust. Omdat de Heere hem gezalfd heeft. Ja, de komende Christus is een gave van de drie enige God. En straks zullen deze woorden opnieuw bevestigd worden als de Vader openlijk en publiek aan Israël bekend zal maken dat deze woorden uit Jesaja 61 vervuld zijn in Jezus van Nazareth. Want als Jezus door Johannes de Doper gedoopt wordt in de Jordaan, dan daalt de Geest neer op de Zoon, terwijl de Vader uitroept, deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Wat een onbegrijpelijk wonder, gemeente. Een onbegrijpelijk wonder. Dat de drie enige God zijn Zoon wil zenden als de knecht des Heren in een wereld die verloren ligt in zonde en schuld. En dat diezelfde God nu door Christus Jezus verloren zondaren wil opzoeken en zalig maken. Dat het alles alleen van Hem uitgaat. Ja, de komst van Christus laat ons iets zien van het innerlijk van Gods hart. Van de drie enige God als een God. Van onbevattelijke zondaarsliefde. Van eeuwig welbehagen. Is dat voor u ook zo'n wonder? Is het voor u ook zo'n wonder dat het vanmorgen weer Adventzondag mag zijn? En dat God uit de hemel zijn Zoon gegeven heeft. Naar deze verloren wereld neergedaald. In de verlorenheid. Om vijanden met God te verzoenen. Wat een wonder, gemeente. Maar nu is de knecht des Heren niet alleen gezalfd, maar hij is ook gezonden. En door dat woord te gebruiken krijgt de knecht des Heren hier ook profetische trekken. Want er staat in het Hebreeuws hetzelfde woord gezonden als wat er ook staat wanneer het gaat over de profeten die door de Heren gezonden worden. En dat profetische karakter van de bediening van de knecht des Heren, dat zullen we straks ook gaan zien. Als we erover nadenken waartoe de knecht des Heren gezalfd en gezonden is. En waarom? Waarom is de knecht des Heren dan gezonden? Gemeente, het antwoord klinkt in ons tekstgedeelte. En als u oplet op de eerste drie versen van Jesaja 61, dan ziet u het. Daar ziet u wel 5 keer het woordje om. Telkens gevolgd door een werkwoord. En al die woorden, om. Die geven allemaal het doel van de zalving en de zending van de knecht des Heren aan. En daarom horen die versen bij elkaar als een eenheid. Maar omdat het niet mogelijk is om al die drie versen in één preek te behandelen, beperken we ons vanmorgen tot het eerste vers. En in dat eerste vers daarin worden 4 aspecten genoemd. Let er maar op. 4 aspecten. In de eerste plaats een blijde boodschap brengen aan de zachtmoedigen. De gebrokenen van hart verbinden, de gevangenen vrijheid uitroepen en de gebondenen opening der gevangenis. En die 4 die kunnen we verdelen in 2 keer 2, want die eerste 2 horen bij elkaar en die laatste 2 horen bij elkaar. En op dat eerste doel gaan we letten in onze tweede gedachte. Het evangelie van de knecht des Heren is gegeven tot vertroosting. Ja, gemeente, daarover gaat het, over vertroosting. Want de knecht des Heren is gezonden om een blijde boodschap te brengen, de zachtmoedigen. Hij heeft mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. Troost. Wie heeft de troost nodig? Jongens en meisjes, dat weten jullie ook. Iemand die troost nodig heeft, dat is iemand die verdriet heeft. Als je geen verdriet hebt, heb je ook geen troost nodig, toch? En nu gaat het ook in onze tekst over zulke mensen, over mensen die troost nodig hebben. Want die zachtmoedigen en die gebrokenen van hart, dat zijn mensen die troost nodig hebben. En voor alle duidelijkheid, die zachtmoedigen en die gebrokenen van hart, dat zijn geen 2 verschillende soorten mensen, maar dat zijn precies dezelfde mensen. Want Jesaja gebruikt hier de stijlfiguur van het parallelisme. En hij doet dat wel vaker. En dat betekent dat er met verschillende woorden 2 keer iets van hetzelfde of van dezelfde mensen gezegd wordt. Zij die zachtmoedig zijn, zijn dus ook degenen die gebroken van hart zijn. Het zijn dus 2 eigenschappen van precies dezelfde mensen. Laten we er samen eens beter naar kijken. Wie bedoelt Jesaja precies met die zachtmoedigen en die gebrokenen van hart? Gemeente, als Jesaja daarover spreekt, over die zachtmoedigen en gebrokenen, dan ziet hij in gedachten een deel van de ballingen in Babel voor zich. De zachtmoedigen zijn zij die zich ellendig en die zich machteloos weten tegenover hun verdrukkers. En die daarom nederig zijn, die zich klein en die zich gering voelen. Gebrokenen van hart zijn mensen die zich hulpeloos weten tegenover de macht van het kwaad van anderen. mensen in een uitzichtloze situatie, die zich bevinden in de schaduw van de dood, hulpeloos en uitzichtloos. Maar gemeente, nu drukken deze woorden in de schrift niet alleen iets uit over de verhouding met andere mensen, maar ze drukken in de allereerste plaats iets uit over de verhouding tot de Heere. Want nu gaat het bij die zachtmoedigen en die gebrokenen van hart niet alleen om mensen die treuren, vanwege het feit dat zij in Babel machteloos zijn tegenover de macht van de Babylonische onderdrukkers. Maar het gaat ook om mensen die beseffen dat zij door eigen schuld in Babel zitten. Omdat zij de Heere verlaten hebben. Omdat zij zijn geboden overtreden hebben. Zijn dienst verlaten. Ja, de zachtmoedigen en de gebrokenen van hart uit ons tekstgedeelte zijn immers dezelfde mensen. Waar de Heer ook in Jesaja 66 over spreekt als de armen en de verslagenen die voor zijn woord beven. De gebrokenen van hart zijn mensen die zich niet alleen hulpeloos weten tegenover de macht van het kwaad van anderen, maar ook tegen de macht van het kwaad in hun eigen hart. Wilt u een voorbeeld van zo'n gebrokene en van zo'n zachtmoedige? Leest u dan Psalm 51 maar. Daar zien we David als een gebrokene van hart. Als hij de macht van het kwaad in zijn eigen hart beleidt. Wees mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit naar de grootheid uw barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheden. En reinig mij van mijn zonde. En ja, daar horen we David ook belijden. De offerande Gods zijn een gebroken geest. Een gebroken en een verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. David, een Bijbels voorbeeld van een zachtmoedige en een gebrokene van hart. Maar juist omdat David met die nood tot de Heere vlucht, maakt dat ook duidelijk dat die zachtmoedigen en die gebrokenen van hart met al hun nood en schuld, tot de Heere vluchten en zuchten. En vooral uit de psalmen blijkt dat de zachtmoedigen in al hun ellende toch op de Heere vertrouwen en hopen. Want de Heere is nabij de gebrokenen van hart. En hij behoudt de verslagenen van geest. Gemeente, hebt u uzelf vanmorgen herkend in dit Bijbelse portret van een zachtmoedige en een gebrokene van hart? Hebt u uzelf ook leren kennen als een mens waarin de macht van het kwaad in uw eigen hart leeft? Als een verloren zondaar die de Heere verlaten heeft, die al zijn geboden overtreden heeft, maar die het nochtans niet kan laten om met al die nood en schuld tot de Heere te vluchten en te zuchten. Ben jij, jonge vriend, ook zo'n jongen, zo'n meisje, die met een gebroken hart al je verlorenheid belijdt aan de voeten van de Heere? En terwijl je het herkent dat je het waard bent, dat de Heere nooit meer naar je omkijkt, is er toch in je hart de schreeuw naar de levende God, omdat je hem niet missen kunt en omdat je zonder hem niet leven kunt, zodat het je levensvraag geworden is: o Heere, hoe komt het nu toch ooit goed tussen u en tussen mijn hart? Luister dan vanmorgen eens, gemeente. Want vandaag laat de Heere in dit evangelie van de knecht des Heren aan de gezachtmoedigen en aan de gebrokenen van hart het evangelie van de knecht des Heren verkondigen. Evangelie. Ja, want dat woord uit onze tekst, een blijde boodschap, daar staat in het Hebreeuws hetzelfde woord wat we in het Grieks vertalen met het evangelie. De knecht des Heren, Christus, hij is gezalfd door de Vader met de Geest, om aan de zachtmoedigen een blijde boodschap te brengen, om het evangelie te verkondigen. En weet u wat de inhoud van dat evangelie is? Troost, troost mijn volk. Zal uw lieder God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, en dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft, voor al haar zonden. Ja, de knecht des Heren belooft in zijn evangelie dat hij het gekrookte riet niet zal verbreken en dat hij de rokende vlaswiek niet zal uitblussen. Maar op deze zal ik zien, op de arme en de verslagene en die voor mijn woord weeft. Kom, u die beeft voor het woord van de Heren, luister eens, want de knecht des Heren is gezalfd om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen, want hij zal het recht herstellen. En hij zal al het kwaad van de zonde in uw eigen hart, wegdoen. En hij zal u vergeving van zonde geven en u terugbrengen in de gemeenschap met de drie enige God. Ja, de knecht zal een blijde boodschap brengen aan de zachtmoedigen, maar hij zal ook de gebrokenen van hart verbinden. Hij zal die treurende harten vertroosten, liefelijk omhelzen. En hij zal ze genezen met zijn onbegrijpelijke liefde, in zijn onbegrijpelijke ontferming. Want de knecht des Heren is gezalfd om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Maar hij is ook gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart. En daarin laat hij zien dat hij niet alleen koning is, maar dat hij ook profeet is. Want het brengen van een blijde tijding en het troosten van de rouwenden, dat is profetenwerk. Wat een evangelie van de knecht des Heren. De zachtmoedigen een blijde boodschap en de gebrokenen van hart genezen. En nu is de knecht des Heren niemand minder dan de Christus des Schriften. Dezelfde Christus, die ook vanmorgen door het evangelie van de knecht des Heren al die zachtmoedigen en die gebrokenen van hart tot zich nodigt en zegt, komt herwaarts, tot mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Maar denkt er misschien iemand, hoe kan dat dan? Hoe kan de knecht des Heren nu het recht herstellen, het kwaad wegdoen en die ballingen die om eigen schuld in Babel zitten nu weer in Sion terugbrengen? Hoe kan dat dan? Want de Heere houdt toch de schuldige niet onschuldig? Hij is toch de rechtvaardige? Dat oordeel over de zonde in Babel is toch de verdiende straf? Gemeente, het geheim van het evangelie van de knecht des Heren in Jesaja 61... Het geheim daarvan is te vinden in Jesaja 52 en 53. Daar lezen we over deze knecht des Heren. Hij is om onze overtredingen verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. Ja, om de arbeid van zijn ziel zal hij het zien en verzadigd worden. Door zijn kennis zal mijn knecht, de rechtvaardige, velen rechtvaardig maken. Want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarin, en daarin alleen, ligt nu de enige grond waarop het evangelie van de knecht des Heren rust. En gemeente, ik hoef u niet uit te leggen dat deze woorden ook ver vooruit wijzen. Naar Gethsemane, naar Gabbata. En naar Golgotha, omdat de knecht des Heren daar de dood is ingegaan, daarom schenkt hij het leven aan al die zachtmoedigen en die gebrokenen van hart, die tot hem zuchten en vluchten en die nochtans op hem hopen. En daarom, hoort toch dit evangelie van de knecht, zie, zegt de Heere ook vanmorgen, zie, mijn knecht. Ja, denkt er misschien iemand, maar als ik hoor voor wie dat evangelie is, voor die zachtmoedigen en voor die gebrokenen van hart, dan val ik daar vanmorgen buiten. Want daar hoor ik niet bij. Ja, ik zit vanmorgen wel in de kerk. Maar als ik eerlijk ben, moet ik zeggen dat mijn hart nog onverbroken is. Dat ik nog leef zoals ik geboren ben. Onbekeerd. Gemeente, is dat werkelijk zo? Hebt u vanmorgen uzelf niet herkend in het portret van die zachtmoedigen en die gebrokenen van hart? Wat is dat erg?
Maar dat betekent niet dat u vandaag de kerk uitgaat zonder een boodschap van de Heere. Want als u geen zachtmoedige en gebrokene van hart bent, dan bent u in ieder geval een gevangene en een gebondene. En u verkondigt de tekst ons ook dat het evangelie van de knecht des Heeren gegeven is tot verlossing. We gaan daar in de derde plaats bij stilstaan. Tot verlossing. En laten we dan die laatste woorden uit onze tekst nog maar eens lezen. Waar de knecht des Heeren zegt dat hij gezonden is om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening der gevangenis. En daarin klinkt het tweede doel van de zalving en de zending van de knecht des Heeren. En gemeente, deze woorden hebben een diepe achtergrond in het Oude Testament. Want ze herinneren ons aan een instelling van de Heere voor het oude Israël. De instelling van het jubeljaar. In het Oude Testament vinden we zowel de instelling van het Sabbatsjaar als ook de instelling van het jubeljaar. Het Sabbatsjaar, dat was elk zevende jaar. Zoals het volk 6 dagen in de week moest werken en de 7e dag rusten, zo heeft de Heer in het Sabbatsjaar bepaald dat alle akkers in Israël 6 jaren bebouwd mochten worden. En dat ze het 7e jaar braak moesten blijven liggen. En dat in dat 7e jaar ook alle slaven die 6 jaar gediend hebben, weer vrij mogen zijn. Maar nu is het jubeljaar een nog veel heerlijker instelling van de Heere. Het jubeljaar wordt gehouden na 7 Sabbatsjaren, dus elk 50ste jaar. En het kent vooral 2 bepalingen. De eerste is dat een Israëliet die het erfgoed van zijn familie heeft moeten verkopen, dat weer terugkrijgt. Ook al was hij gedwongen geweest het te verkopen, of op welke wijze hij het ook was kwijtgeraakt, hij kreeg het weer terug. De tweede bepaling regelt dat iemand die zichzelf of zijn gezin als slaaf heeft moeten verkopen, in het jubeljaar weer de vrijheid terugkrijgt. Het jubeljaar is dus een zo volledig mogelijk herstel van de oorspronkelijke toestand. Het geeft de geboren Israëliet zijn vrijheid terug. En het heft de verstoringen op die ontstaan zijn in de verhouding en in de orde die de Heere gegeven heeft. En nu wijst onze tekst ons heel in het bijzonder op deze instelling van het jubeljaar. Want als er staat dat de knecht des Heeren gezonden is om de gevangenen vrijheid uit te roepen, dan staan daar precies dezelfde Hebreeuwse woorden die we ook lezen in Leviticus 25... waar de instelling van het jubeljaar beschreven wordt. En gij zult dat 50ste jaar heiligen en vrijheid uitroepen in het land voor al zijn inwoners. Het zal u een jubeljaar zijn. En gij zult wederkeren een ieder tot zijn bezittingen. En zult wederkeren een ieder tot zijn geslacht. De knecht des Heeren zal dus ook hierin het recht herstellen. Dat hij de gevangenen vrijheid zal uitroepen. Ook al zijn ze door eigen schuld in de gevangenis gekomen. Het jubeljaar is een instelling van de Heeren. Waarin hij ervoor zorgt dat de oorspronkelijke toestand weer terugkomt om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. En u begrijpt, Jesaja spreekt hier opnieuw in een parallelisme, want die gebondenen zijn precies dezelfde mensen als de gevangenen. Nu is het opvallend, gemeente, dat de Heere Jezus in Lucas 4... als hij dezezelfde woorden in de tempel, in de synagoge van Nazareth citeert, dat het dan lijkt alsof hij ze anders citeert. Want daar zegt hij dat hij gezonden is om de gevangenen te prediken loslating en de blinden het gezicht. Dus in plaats van gebondenen wordt er daar gesproken over blinden. En nu lijkt dat voor ons mogelijk om iets heel anders te gaan. En toch is het begrijpelijk. Want als de Heere Jezus in Nazareth de woorden uit Jesaja 61 citeert, dan gebruikt hij de woorden van de Septuagint, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament. En die werd in de tijd dat de Heere Jezus op aarde was algemeen gebruikt. En nu is het heel begrijpelijk dat de Septuagint spreekt over blinden. Want als we heel letterlijk naar de Hebreeuwse tekst kijken, dan staat er: om voor de gevangenen een opening. Meer staat er niet. Om voor de gevangenen een opening. En dat woord opening, dat gebruikt Jesaja heel vaak om daarmee te wijzen op het openen van blinde ogen. Dus de Septuagint heeft dat beeld van de opening van de ogen van blinden gebruikt en dat opgenomen in de tekst. Terwijl onze Statenvertaling het beeld van de gevangene die losgelaten wordt heeft vastgehouden. In lijn met dat eerste. En gemeente, nu is dat toch geen echt verschil. Maar het vult elkaar juist heel mooi aan. Want in de tijd van Jesaja betekent losgelaten worden uit de gevangenis hetzelfde als weer kunnen zien. Vanuit een donkere, onderaardse gevangenis waar je geen hand voor je ogen zien kunt, naar de vrijheid in het volle daglicht, alsof je van blind weer ziende wordt. En daarom is het gebruik begrijpelijk dat Jesaja dit woord gebruikt, vanwege die dubbele betekenis. En zo verkondigt de knecht des Heren de gevangenen vrijheid en de gebondenen opening van de gevangenis vanuit de duisternis naar het licht, als een herinnering aan het jubeljaar. Daarom spreekt vers 2 ook over het jaar van het welbehagen des Heren, het jubeljaar. En u vraagt zich misschien af, wie zijn nu die gevangenen en die gebondenen? Wie bedoelt Jesaja? Gemeente, opnieuw ziet Jesaja de ballingen daar in Babel voor zich. Maar nu beschrijft hij hen niet meer naar de innerlijke omstandigheden, zoals hij dat deed door hen te benoemen als zachtmoedigen en gebrokenen van hart. Maar nu beschrijft hij hen naar hun uiterlijke omstandigheden, als gevangenen in ballingschap, beroofd van hun vrijheid in de macht van de koning van Babel. En waar u de beschrijving van de innerlijke omstandigheden van die ballingen slechts een deel van de ballingen geldt, namelijk diegenen die beseffen dat ze door eigen schuld in Babel zitten, daar is deze beschrijving van de uiterlijke omstandigheden van hen zonder meer op hen allemaal van toepassing. Want zowel degenen die beseffen dat ze door eigen schuld in Babel zitten, als ook degenen die daar nog geen minuut van wakker gelegen hebben en die het best naar hun zin hebben in Babel, van hun allen geldt: ze zijn allemaal gevangenen. En gemeente, met deze woorden houdt de Heere ook vanmorgen ons een spiegel voor. Want ook wij, niemand uitgezonderd, zijn van nature allemaal gevangenen. Eens leefden wij in vrijheid in het paradijs, in de volle gemeenschap met de drie enige God. Ja, want dat is de ware vrijheid. Vrijheid in gebondenheid aan God, om hem te vrezen en te dienen, om hem te loven en te prijzen. Maar nu hebben wij, net als Israël, de Heere en zijn dienst verlaten. Wij hebben zijn wet overtreden en wij hebben de zonde liever gehad dan de dienst van de Heere. En dan kan ons uiterlijk leven misschien nog best keurig netjes zijn. In Israël draaide de tempeldienst op volle toeren. Maar inwendig zijn wij precies hetzelfde als Israël. We hebben ons vrijwillig overgeleverd in de gevangenis van de vorst der duisternis. En daar zitten wij, aan alle kanten gebonden, gebonden aan de boeien van de zonde, als gevangenen en als gebondenen. En gemeente, weet u wat nu zo erg is? Dat wij daar in die gevangenis, terwijl we aan alle kanten gebonden zijn, geboeid aan de zonde, dat we denken dat we vrij zijn. Wij denken toch immers, jongelui, soms ook zo vaak zelf te kunnen doen en zelf te kunnen laten en zelf te kunnen bepalen wat we willen. We denken dat we vrij zijn, terwijl we gebondenen zijn. Zo blind zijn we, zo aardedonker is het ook in deze gevangenis. Maar luister nu eens, want nu wordt vanmorgen het evangelie van de knecht des Heren verkondigd, van de komende Christus. En hij is gezalfd en gezonden om de gevangenen vrijheid uit te roepen en de gebondenen opening van de gevangenis. Hij komt vanmorgen in het gewaad van dit evangelie tot u, tot jou. En hij verkondigt vrijheid, opening van de gevangenis. Want vanmorgen roept hij de gevangenen. En in dit evangelie van de knecht des Heren roept hij een ieder. Niemand uitgezonderd, welmenend en ernstig. En hij roept u vanmorgen toe om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. En tot hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Ja, de gevangenen wordt vrijheid uitgeroepen. En de gebondenen, opening van de gevangenis. Zodat net als in het jubeljaar, de gevangenen worden vrijgelaten. En hersteld worden in hun oorspronkelijke toestand. Het leven in de gemeenschap met de drie enige God. Om hem te dienen, hem te vrezen, hem te loven, hem te prijzen. Ja, denkt u misschien, maar hoe zal dat dan werkelijkheid worden? Want als hij nu roept, terwijl ik aan alle kanten geboeid en gebonden ben. Als hij nu alleen maar roept, dan ben ik toch de gevangenis nog niet uit. Hoe kan hij dan roepen? Hoe kan hij dan bevelen om uit de gevangenis te gaan? Is dat vanmorgen uw levensvraag? Is het dat waar je dag en nacht mee worstelt? Om uit de gevangenis te komen? Is dat de nood van uw leven? Gemeente, het geheim van het evangelie van de knecht des Heren is, dat zijn stem niet alleen een roepende stem is, maar dat het ook een levenwekkende en een bevrijdende stem is. Hij roept door het evangelie tot een ieder. Maar nu is hij het ook die door zijn Heilige Geest het hart vernieuwt, die het geloof schijnt en die ons daarin leert om met al onze verlorenheid tot hem te vluchten, om op hem te vertrouwen en die zo ook daadwerkelijk uit de gevangenis bevrijdt. En wie nu door het geloof de belofte van dit evangelie van de knecht des Heren mag omhelzen, die wordt door hem in vrijheid gesteld. De vrijheid der heerlijkheid, der kinderen Gods. En indien dan de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. En als u vraagt hoe dat mogelijk is, dan wijs ik u opnieuw op het werk van Christus, als de lijdende knecht des Heren, op zijn volkomen verzoening. Want gemeente, het jubeljaar in het oude Israël, in dat 50ste jaar, dat begon pas daadwerkelijk in het 50ste jaar, na de grote verzoendag. Nadat het bloed van het zondoffer gevloeid heeft. Nadat de verzoening met de Heere is aangebracht. En daarom gaat ook Jesaja 52 en 53 vooraf aan Jesaja 61. Alleen omdat de knecht des Heeren ook de lijdende knecht is, daarom alleen kan en mag dit evangelie van de knecht des Heeren verkondigd worden. En daarom zal dit evangelie ook vrucht dragen in zondaarsharten. Want het behaagde de Heere zijn knecht te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Hij zal de dagen verlengen. En het welbehagen des Heeren zal door zijn hand gelukkend voortgaan. Daarom, gevangenen en gebondenen, nog eenmaal roept de knecht des Heeren u vanmorgen toe. Gaat uit, kom tevoorschijn. O bedenk, in de gevangenis wordt het straks eeuwig omkomen. Luister toch naar Gods knecht, die ook vanmorgen door zijn dienaren bidt. Laat u met God verzoenen. Ja, zo mogen we ook vanmorgen, op deze eerste Adventszondag, het evangelie van de knecht des Heeren beluisteren. Het evangelie van de beloofde Christus. Adventtijd is verwachtingstijd. Verwacht u hem ook? Verlangt jouw hart naar deze zaligmaker? O, weet dan, allen die hem verwachten, zullen niet beschaamd worden. Amen. willen samen gaan zingen uit Psalm 146, het vijfde vers. Het is de Heere die het recht der armen, der verdrukten gelden doet. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 146. Dankzegging. Heere, u brengt ons aan het einde van deze dienst. U gaf dat wij vanmorgen uw woord mochten beluisteren. En dan bidden wij, Heere, om uw zegen over uw woord. Wilt u, wanneer wij zo'n zachtmoedige en zo'n gebrokene van hart zijn, ons vanmorgen met dit evangelie vertroosten, maar wilt u het ook gebruiken om gevangenen in vrijheid te stellen en om gebondenen vanuit de duisternis van de zonde te brengen tot het wonderlijke licht van uw genade. Zegen zo de prediking van uw woord, Heere, en heb dank voor alles wat u gaf. Wat een wonder dat u, zelf als de drie enige God, het evangelie van de knecht des Heeren laat verkondigen, uit vrije gunst die eeuwig u bewoog, uit eeuwige liefde, uit louter welbehagen. Heere, geef dat het vrucht mag geven in onze harten. Breng ons veilig thuis als we naar huis gaan. We willen ook de gemeente vanavond weer samenbrengen. Geef ons dan opnieuw uw zegen. Want zonder uw nabijheid en zonder uw zegen kunnen we wel met z'n allen bij elkaar zijn, maar is het nameloos leeg. Wilt u zelf in ons midden zijn? Heb zo dank voor alles wat u gaf en neem al het zondige, al het verkeerde wat er was in het spreken, wat er was in het luisteren, genadig weg. En zie ons aan in de lijdende knecht des Heren. Uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot nogmaals uit dezelfde 146e psalm en dan de versen 6 en 8. Het is de Heere wiens mededogen, blinden schenkt het liefelijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God, die lust in waarheid heeft, mint hem, die rechtvaardig leeft. En ook het achtste vers, de versen 6 en 8 van Psalm 146. Thank you. Laten we eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.